Gemeente, als je de Bijbel leest, dan kun je dat als een oppervlakkige waarheid, een objectieve waarheid opnemen. Maar als je je door de Bijbel zelf laat lezen, dan komen de zaken soms anders te staan. Wat bedoel ik eigenlijk met die cryptische opmerking? Dit. Ik heb me wel eens afgevraagd, en zeker ook bij de voorbereiding voor het gedeelte van vanavond, hoe zou jij nou eraan toe geweest zijn als je daar in die hof geweest was? Ik denk, jongens, dat die vraag juist, wanneer je zo die Petrusfiguur eens indenkt, je leven toch wel moet aanspreken in de zin van, hoe had ik er dat nou afgebracht dan? Ik lees in de buurt van ons hoofdstuk dat Jezus de lofzang gezongen had en uitging naar de Olijfberg om daar zijn strijd te strijden. Een vrijwillige overgave. Die geen mensenverdediging nodig heeft, hoeft niet, mag ook niet. En of de discipelen er wat van begrepen hebben, Jezus had het ze wel 3 keer voorzegd en de grond van de zakengemeente weten ze er geen weg mee. Het was voor hen wat duistere taal. En toch. Maar Jezus wist dat in dat alles de raad van zijn vader volbracht moest worden tot verzoening van de zonde aan het kruis. Was dat hele plan van de gevangenneming door de Joden niet het handelen van God? Wat deden ze anders dan Gods raad uitvoeren? Maar het gebeurde wel in een vrijwillige gehoorzaamheid en overgave. Tegen de verleiding van de zonde in aanvaardt Jezus dat lijden als een daad van gehoorzaamheid. We spreken dan over vrijwillige liefde, nou dat is het. Want de zonde zal hem niet zoveel meer kunnen aandoen dat hij door haar verschrikking tot ongehoorzaamheid zou worden bewogen. Integendeel, de zonde zal op hem zijn kracht breken. Want deze Jezus die gebonden is, is juist degene die anderen bindt en die in alles de leiding ook opneemt en overneemt. Aan de andere kant moeten we zeggen, lijkt het erop alsof mensen daar ook nog wat in willen meedoen. Want er zijn ook hier in die hof een aantal discipelen. En misschien vraag je je dan af, als je dat zo leest, steekt daar dan niemand nou zo zijn hand eens uit? En zeker niet één van die jongeren voor die meester. Om hem te verdedigen, te vuur en te zwaard. Jawel, er is er één. Is niet een onbekende. De man die meestal voorop kwam en voorop stond, die die handend optreedt. En daartoe, gemeente, laat de tekst ons een klein trekje zien van menselijke reactie op die vrijwillige overgave van Jezus aan de soldaten. Goed bedoeld, en toch, gemeente, tegenover de wijsheid Gods is de dwaasheid van deze mens die aan het licht komt. Hoor u maar wat de tekst zegt. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok het uit en sloeg de hoge priesters dienstknecht en hieuw zich de oor af. En de naam van die dienstknecht was Malchus. Er zijn andere evangelisten die zeggen dat ook die mededisciplen gevraagd hebben of ze met het zwaard moesten slaan. Dus daar zat heus wel iets van meeleven en ook van bewogenheid bij die mannen bij. Uit angst voor de Joden en misschien ook nog wel verschrikt door de woorden van Jezus in Jeruzalem. Wat hebben ze toen gedaan? Zwaarden gekocht om zich daarmee te verdedigen. Anders, dan droegen die mannen geen zwaard bij zich. Die jongeren hadden dat niet eens. Nu wel. Ze zijn er blijkbaar toch op berekend dat dat onbestemde wel eens een keer fout kon aflopen. En het wordt ze te veel als die bende dichterbij komt en de hand aan de meester slaat. Nee, dat kun je toch zomaar niet werkeloos laten gebeuren. Dus dan maar te wapen. En Simon Petrus is de eerste die naar het zwaard grijpt. Simon. Ik weet niet hoe het jullie gaat, jongelui, maar ik heb dat altijd een kei gevonden in die discipelenkringen. Die was er dan toch maar. Die stond ervoor. Als anderen misschien de verte dachten van wat is er aan de hand. Hij was er. Ook Petrus dus. Nog eens zo geheten. Simon. Petrus. Daar zit al in van dat stoere. En dat rotsachtige. En nou. Bij nader inzien een gekrookt riet. Hij zal uiteindelijk moeten leren wat genade is. Een tijdje geleden, toen was het al moest ik met u sterven, dan zou ik je geenszins verloochenen, meester. En even later sliep hij als een roos in Gethsemane. Terwijl Jezus juist toen zozeer behoefte had aan medeleven en het gezegd had, waakt met mij. En ik denk zo dat Petrus dat misschien hier wel een beetje goed wil maken. Wat hij toen had laten liggen, dat pakt hij nou op. In een driftbui misschien, maar toch, hij deed het. Hij wil tonen dat hij toch wel trouw is. Ook al had dat kort geleden helemaal er niks van weg. Nee, dat is geen wonder dat hij het te veel vindt nou. Hij kan zich niet langer beheersen en bedwingen. Hij moet die meester verdedigen. In dat beslissend ogenblik dat Jezus zich overgeeft aan die vijanden, springt hij driftig daartussen beiden naar voren. En met dat zwaard, waarschijnlijk een dolkmes, waarmee hij in de paasavond dat paaslam geslacht had. Hoe slaat hij erop los? Gisteren toen slacht hij, zei ik al, dat paaslam erbij. En nu wil hij met datzelfde mes het lam Gods vrijwaren voor erger dingen. Voor de dood zelfs. En wat gebeurt er nou? Zijn daad is wel veroordeeld. Niet alleen als onbezonnen. Nee, maar ook als zondig. Ik denk dat die ongeoefende strijder beter met de netten kan omgaan dan met de wapens. Denkt u niet dat die Malchus, een jonge man, een knecht van de hoge priester, die was bijna dodelijk geraakt. Zijn rechteroor wordt getroffen. Het had erger kunnen zijn en Jezus verlicht zijn laatste genezingswonder op de aarde voor zijn kruis door dat oor aan te zetten en te helen. Het is wel een uiting van aanhankelijkheid, maar wat Petrus deed, dat kun je nou eigenlijk maar moeilijk gemeente benoemen met de mantel van de liefde. Want wie zijn broeder haat, dat is een doodslager. En Jezus had al preken genoeg gegeven onderweg in die 3 jaren. Dat hij op die leerschool heus wel gezien heeft. Zo moet het. Maar zo ligt het bij mij vaak anders. Petrus zegt helemaal niet aan in dit ogenblik. Had hij niet die sterke liefde tot Jezus? Dat zwaard was hem toch wel welkom. Het was toch een zwaard voor Jezus en niet tegen hem. En dan kan ik die daad best verklaren. Vechten zal die. Desnoods zich doodvechten. Hij op de vlucht? Nee. Hij zal Jezus beschermen. Vandaar. Maar hij wist niet dat hoe die ook met Jezus verbonden was, gemeente, hij met dat onbehouden optreden Jezus meer voor voeten liep dan dat hij hem volgde. En hem zo verhinderen weer de wil Gods te laten volbrengen. Hij brandde wel van ijver en van vuur, maar het was een ijver zonder verstand. En daardoor heeft hij het lijden van Jezus verzwaard. Die eenmaal sprak dat hij de pers alleen moest treden. Alleen. Dat brengt mijn gemeente tot de gedachte dat alles wat wij doen in het koninkrijk Gods, dat is nog niet dienstbaar tot de eer van de Heere God, hoor. Zeker niet als wij ons zwaard gaan hanteren. Want dan ga je zelf te werk. En dan wil je jezelf laten gelden. En dan maar vechten. En nog maar vechten. Veel liever dan enkel van genade te leven. En we zien het gemeente op allerlei fronten van het leven. En zeker vandaag ook heel dichtbij in de kerk. Waar mensen dus bevechten de waarheid van het woord. En de een zegt het zus en de ander zegt het zo. En in een tijd van zoveel kerkelijke verwarring als waarin we nu beleven, denk ik vaak, gemeente, aan hete hoofden, koude harten en dode zielen. En de hoofdvraag van het leven wordt onder de tafel gemoffeld, ingevroren misschien, om erin te blijven. Wat is nou je enige troost, mensen, voor je leven en ook voor je sterven? Want zolang wij nog vechtersbazen zijn, dan valt het geloof maar heel moeilijk om van genade te moeten leven en uit genade zalig te worden. Een mens gaat liever op de vuist dan op de knieën. En zeker ook liever dan door de knieën. Waar staan wij? Achter het lam dat vrijgeleide bedong. Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Of voor het lam. En zo vechten voor eigen zelfbehoud. Intussen is het al Jezus een hele zware vernedering geweest. Wat hier gebeurde bij die Petrus. Maar ook wat die mannen deden. Hè, dat de onheiligen de handen sloegen aan Jezus. Als je je vrijheid ontnomen ziet, dan voel je je gekrenkt. Hoeveel te meer Jezus, zo onschuldig en zich bewust van alles. Hij wist dat zij de handen sloegen om hun haat aan hem en hun boosheid op hem te koelen. Bovendien deed hem iedere smart veel meer pijn dan ons, want hij had geen zonde gekend nog gedaan. En schande griefde hem zozeer als mens en zoveel bitterder dan enig mens. En toch heeft hij ze gedragen en verdragen. Dat hij door die soldaten werd gegrepen, dat heeft zijn eergevoel, gemeente, tot in het diepst van zijn ziel innerlijk geraakt. Nee, dan is het geen wonder dat het Petrus dan toch te veel werd in dit ogenblik. En ik zet me vanavond eens even naast hem. Hoe zou jij? Maar waarom klonken dan die woorden van Jezus zo ineens toen Petrus dat deed? Want Jezus gaat er ook op reageren, en vermanend en scherp zelfs. Wat Petrus hier deed, dat moet de Heer Jezus toch wel goed gedaan hebben, dat er nog één is die nog een klein beetje voor hem in de bres springt. Bij al dat gemor en al die vijandschap en al de geroep daar, nog één. Misschien wel. Maar is Petrus' daad wel een daad van zuivere liefde? Ik zou zeggen ja. En u en jij misschien ook wel. Maar als ik de tekst goed lees, dan is dat helemaal niet zo. Als ik afga op wat die Judas deed, dan zeg ik Petrus zo. Die verried Jezus. En die nam de plaats nog in, ook in de kring van de discipelen, alsof er niks aan de hand was. Tegenover hem staat Petrus wel hier te boek als een heldenfiguur die in het geloof wilde overwinnen. En toch heeft ze die daad van Petrus niet zo hoog genoteerd. Ja, afgewezen. Vroeger, in het gebied van Caesarea Philippi, daar had hij hem geprezen om die geweldige belijdenis, weet u wel, toen hij zei: Heere, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En nou bestraft hij hem waar vriend en vijand bij staan. En er kan nooit bestraffing zijn als er ook geen kwaad, geen zonde is. Daarom zegt Jezus niet tegen hem: goed zo, jongen. Goed je best gedaan. Nee. Steek je zwaard in de schede. Het wachtwoord wordt aangezegd, gemeente, met een ander zwaard. Het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Waarvan de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 4... dat dat oordeler is van de gedachten. Zover was Petrus nog niet gekomen. God wel. En Jezus ziet dat. Jezus was van dat zwaard van Simon helemaal niet gediend. Hij moest waken, waakt en bid. En dat is veel moeilijker, gemeente, dan je zwaard trekken. Met hem lijden is veel moeilijker dan voor hem strijden. Onthoud dat maar eens goed, jongelui. Lijden met de Heere, moeilijker dan te strijden. voorbeeld. Morgen, dan kun je misschien willen strijden voor zijn naam. En als dat geboycott wordt, en misschien de spot met je gedreven, omdat je vandaag naar de kerk geweest bent, dan komt er een stukje lijden om de hoek kijken. En waar staan we dan en waar blijven we? Want ik vraag me wel eens af, gemeente, of we wel eens goed over nadenken, ook in de kerk, om niet te veel op onszelf te vertrouwen en onze eigen wapens te gaan hanteren. Want er zit er heel wat in de kast. En het arsenaal is nog lang niet leeg. Ik denk dat het dan beter is om onrecht te lijden dan onrecht te doen. We menen allemaal dat we het bij het goede eind hebben. En de een zegt, de ander zegt zo. En de kerkelijke verzet in onze tijdgemeente is natuurlijk wel goed in de markt om al deze dingen zo te kunnen gaan gebruiken of te misbruiken. En dan zeg ik nogmaals, het is beter maar onrecht te lijden dan onrecht te doen. Peters ijver had namelijk een totaal verkeerde bron. En dan moest hij nog wat anders gaan leren. Want Jezus moet hier voor hem in de bres springen. Anders zou Peters als een moordenaar nog verloren gaan. Vandaar die genadeslag om dat vroom goddeloze vlees van deze man, die activiteit, niet alleen maar wat te drukken, maar ook te doden. Wie zijn leven zou willen behouden, daar hebt u het nou. Die zal het verliezen. Die slag die komt van Peters heel hard aan, want hij wordt als een zondaar ineens zomaar buiten gevecht gesteld en onder het woord van Jezus geplaatst. En dat woord veroordeelt hem. Dat moet een slag geweest zijn. Ja, maar intussen moet ik maar niet vergeten dat het me vandaag heel wat te zeggen heeft. Want als ik goed kijk, dan heb ik in die Peters ten voeten uitgetekend mijn eigen beeld. Vandaar die beginvraag, hoe zou jij? Niet te gauw zeggen, ik zou. Kun je misschien pas zeggen, als je de genade Gods in je leven mag leren. Leert van mij. Want dan willen we allemaal in onze werkheiligheid en godsdienstigheid voor de Heere Jezus vechten. En met goede bedoelingen de zaak Gods bevorderen. En dan zijn de dingen van het vroege verleden zijn naar het rariteitenkabinet verhuisd. En daar kun je niet meer op druk maken. Het gaat vandaag om wat anders. En dan halen we liederen voor de dag gemeente die ons aanprijzen. Ik wandel in het licht met Jezus. Jawel gemeente, maar het licht met Jezus is er daar waar duisternis gekend werd. Laat ons niet vergeten dat we ook in een tijd leven waar het zonde in dat opzicht helemaal niet meer in het geding is. En dat we ook in onze kerk en ook in de verschillende modaliteiten misschien dat woord zonde wel eens een keer aan het uitwissen zijn gaan doen. En dat we dat niet meer erkennen zo van, zo kun je altijd niet leven. Nee. Maar wat dan? Is dat zo vestzak broekzak? Er zijn mensen die het altijd hebben, nooit verloren, altijd gewonnen. En ze kijken je er maar raar op aan. Als je denkt van, ben je nog wel eens ellendig? Ik denk in onze tijd dat vele jongeren misschien dat station lang gepasseerd zijn. Maar zeg maar nooit te gauw, jongelui, dat je dan bent. Dat moet er maar eens op aankomen. Peters heeft toch nooit gedacht dat hij er zo aan toe zou zijn op dat ogenblik toen Jezus zei, ho vriend, wacht eens even, want niet met dat zwaard werken. Je moet daar door een ander zwaard geregeerd worden. En willen we dat nou, met al die goede bedoelingen waarin wij vechten, in onze werkheiligheid en godsdienstigheid. Maar ik zeg u gemeente, geen wetticisme of vrome activiteiten of probeersels om jezelf te verlossen kunnen je redden. Geen enkele traan, zegt een zangvers. Geen offer wat ik breng, hij alleen. En alles wat het werk van Christus in ons leven tegenhoudt, dat krijgt hier de genadeslag. Dat kan hard aankomen, maar dat kan heus geen kwaad. Want Gods genadeslag is altijd een genadige slag om te leren dat we uit genade zalig moeten worden. En ook nog kunnen worden. Dat is het wonder. En dat is nou van genade leven. die veld van Petrus, die was hier, dat hij zichzelf nog niet verloren had. Hij geloofde wel, maar hij geloofde in zichzelf. Ik wil, ik kan, en ik zal niet, als alle doen, ik niet. En hij zag dat Christus, hij zag niet dat Christus moest sterven, opdat de schriften vervuld zouden worden. Hij geloofde wel dat Jezus ook hier een wonder kon doen, maar hij zag en begreep niet dat Jezus zich vrijwillig ging overgeven als borg ook voor die Petrus. Dat zei Jezus hem al direct na het verbod met die zwaardslag. Want hij zegt het heel eenvoudig: de drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Ik denk dat voor onze kinderen en sommige jongeren misschien wat moeilijk zijn om dat woord zo ineens een plaats te geven. De drinkbeker, een heel gewoon woord. En dan denken jullie aan een beker melk natuurlijk, enzovoort, enzovoort. Eigenlijk was het ook een kruik van aardewerk. Later ook een beker van steen en van metaal. Dat was die in de echte zin van het woord. Maar daar zit een figuurlijke betekenis achter. Dat is de lijdenskelk die God hem tot aan de rand toe gevuld aan de lippen zet. Met nood en schuld en zonde en alles wat erin zit aan menselijke zonde en ongerechtigheid. Vandaar dat Johannes zegt in zijn evangelie: het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Wij weten die beker niet te omschrijven, gemeente. Ik heb er ook geen woorden voor. Ik laat het ook maar staan zoals er staat. Tot drie keer toe heeft Jezus over die drinkbeker gesproken. En dat was gewoonweg een verschrikking voor de Christus. Na die bange worsteling is hij bereid om te drinken, die beker te drinken, tot de laatste druppel toe. En daarom neemt Jezus hier alles op zich. En Petrus moet daarom niet vriendelijk toegesproken worden. Dat kon niet gewoon. Ook al meende hij dat goed met Jezus. Hij moet niet wat hij zelf wil doen, maar hij moet vrijgesproken worden. Zal ik die beker daarom niet drinken? Nee, zegt Petrus. En toen greep hij naar het zwaard. Ja, zegt Jezus, ik doe dat wel. En toen duwde hij dat zwaard weg. En toen hield hij met beide handen die beker omklemd. Voor de keuze gesteld, zwaard of die beker. En ik koos voor die beker. En ik kreeg hem van zijn Vader helemaal. Christus is de borg die zijn leven stelde voor zijn schapen. Indien je dan deze mij zoekt, laat die maar heen gaan. En toen Petrus dan te pas kwam, toen ging het helemaal fout. Kijk, op dat punt, gemeente, moet ik Petrus er vanavond maar niet zo erg lelijk om aankijken, denk ik. Want hij is niet de enige die met het zwaard het werk van Jezus in de weg stond. We staan immers vaak zo dicht bij die jonge man. Zo heel dichtbij. En we trekken met en achter Petrus onze zwaarden tegen de beker van Jezus. En dat kwaad dat zit diep in ons hart. Dat we namelijk altijd weer grijpen naar onze eigen wapens. En zelf onze vrijheid willen bevechten. En de verleiding is ontzaglijk groot om ons te verweren. Om het zwaard ter hand te nemen. En er links en rechts mee te gaan zwaaien. Maar zwaard, dat betekent eigenlijk jezelf handhaven. Beker, dat is jezelf prijsgeven. Zal ik die niet drinken? Daarom weert Jezus dat zwaard af. En keert hij zich naar het kruis. In een vrijwillige overgave. Tot ons behoud. Ziet u, gemeente, wat dwazen we zijn. Dat we namelijk door onze eigenwilligheid mensen voor hem. Door onze eigenwilligheid denken dat we vrij baan voor hem maken. Tot ons eigen voordeel. Zelf een handje helpen. En van de genade Gods niet willen leven, dan zijn we precies als die jonge man, Petrus. Een aanstoot voor de Heer. En dan maar denken dat alleen de mensen van de wereld hem vijandig gezind zijn. En tegen zijn kruis in worstelen. Dat dacht u. Maar ik denk dat er ook heel wat haat en ongeloof heerst bij een heleboel godsdienstige lieden. Dat veel mensen zich van hem ontdaan hebben en nog ontdoen. In de loop van de jaren waarin het gebeurd is geweest dat tal van mensen afhaakten, omdat het woord ter prediking niet alleen geen nut deed, omdat het met het geloof niet gemengd was, maar ook in diezelfde trant als die jongeren dat hebben meegemaakt met de mensen de scharen. Deze reden, die preek is hard, wie zal hem horen? En ze gingen. En als ik nou eens kijk naar mijn eigen hart, dan laat u dat vanmiddag ook eens een keer doen. Wat houden we vast met onze wapens tegen de Heere in? Aan een heleboel dingen. Vasthouden aan zonde. Het dienen van je eigen vlees en tegenstand tegen de Heere. En dat komt omdat wij liever de beker niet willen, maar wel het zwaard. Want de weg van de beker, dat is de zelfverloochening. Die vinden we dan te eng. En dan krijg je dat. Die vinden het somber. En je wilt toch vrijheid, blijheid? Dat wil ik. En wat wil hij? Wat nuttig voor mij is. Wat heilzaam is. Want van dat zwaard, daar zegt Jezus van, op Bergenvriend, in de schede. Misschien moet dat ook wel gelden, gemeente, voor je naaste omgeving. We heffen misschien het zwaard van wraak en van vijandschap omhoog over onze naaste. Over iemand met wie we het vroeger goed konden vinden. En die we vandaag eigenlijk niet meer kunnen luchten of zien. Een stukje zwaard heffen, hè? Misschien zit het wel heel dicht in de buurt, in je eigen familiekring. Hoe staat dat dan voor de eeuwigheid? Maar hoe groot ook dat onrecht is dat ons aangedaan wordt in onze ogen, laat toch dat zwaard van boosheid liever in de schede zitten. Doe dat toch. Want heus, al ons zwaard vechten, dat moet eenmaal zwichten. En het moet vallen. En we zingen er maar van, hè. En we zingen er maar van. Vallen voor hem neer. Daar hoor ik ook bij. Elke zwaardslag moet ons wel leiden tot leren dat we geen goede strijders zijn en het altijd verkeerd doen. Kijk, dan wordt ons zwaard, gemeente, ja, als het ware een soort offermes, met onszelf aan het kruis, om de Heer te volgen, in plaats van hem voor de voeten te lopen. Ik zei al iets van, het aantal Petruszwaarden is gewoonweg ontelbaar. En wij mensen zijn zo op dat zwaard gesteld, we poetsen het op en we kijken er nog eens naar en we zwaaien maar. Om ons leven ermee te verdedigen en vast te houden. En als het in stukken gevlogen is, dan hebben we een nieuw. Dan grijpt wel weer naar een ander. Maar tenslotte blijft er maar één over. En dat is het zwaard dat Gods hand doet neerkomen op zijn eigen zoon. Het zwaard van mensen mag geen werk doen. Hier moet het zwaard van God ontwaken tegen de herder. Het lam van God. En dat is de borgtocht als het hart van de verzoening. Hij alleen de pers getreden. Want dat maakt juist daarom die beker van het lijden tot de beker der verlossing. Omdat hij die beker leeggedronken heeft, kan u en jou en mijn beker overvloeien vanwege de goedheid en de genade Gods. Uw lot is dan vol levensvreugde. Maar Jezus' beker vol doodsverdriet. Want Jezus zag in alles dat hij de borg moest zijn om die beker helemaal leeg te drinken. En ook in het zingen van de lofzang. En daarom hebben we hem in alles nodig, gemeente, altijd weer. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Niet een Christus van mijn eigen makelij, maar een die zichzelf gegeven heeft voor mijn zonde. Want als we dat niet doen en als wij van onszelf wat bij willen hebben, dan wordt het een gekortwiekt evangelie. Maar de levende Christus die door zijn geest het geloof in mensenharten werkt, waar wij zouden vertwijfelen, is nog dezelfde. Geef daarom die beker maar aan mij, ja Vader. Doe dat voor mij en aan mij. En wat zat er allemaal niet in? De gevangenneming, de veroordeling, de bespotting, de geestelingen, tot op het kruis toe. De hele last van de toorn van God tegen de zonde. En al die mensen die Jezus zoveel smart hebben aangedaan, waren instrument in de hand van God. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Dat spreekt naar het Gethsemane vanzelf. Andere weg zou niet mogelijk zijn. Wat een liefde van Jezus. Die deze beker ook nam. Tot zaligheid van ons verlorenen. Die de oorzaak van die beker waren. Dan past ons alleen vandaag verootmoediging gemeente. Om het lijden recht te leren betrachten. In dat diepe gebed. En wie je nou topt over zijn schuld voor God. En wie vreest dat zijn berouw over de zonde niet diep genoeg is. Die moet maar eens goed opletten. Namelijk dat God de Vader die beker geeft aan Jezus. Die er naar haakt om hem leeg te drinken. Zie ik kom, o God. In de rol van het boek is van mij geschreven. Hij voor mij. Kijk, dan wordt het een machtig wonder, gemeente, dat God zich nog met je wil bemoeien. Met jou en met mij, die zijn leven, die zijn liefde telkens weer versmaden en zijn genade afwijzen of blokkeren. Maar het is des te erger zonde, denk ik, om niet te geloven in Christus zonder borg te leven en eens te zullen sterven. Maar blijf je dan met die levensvraag, die hoe ouder je wordt, inderdaad de vraag van je leven mag en moet wezen, wat je enige troost is in leven en sterven. En als die Heidelberger in zondag 1 dat hele verhaal in een notendop als het ware vastlegt, dan is dat gemeente het geestelijk testament waar niemand buiten kan. Wil hij vrede hebben met God. Wat dat zeggen gemeente, dat betekent dat je er anders over gaat denken dan voorheen. Maar dat je zijn genade dus nodig hebt tot die enige troost. De beslissing valt toch altijd tussen het zwaard of de beker. Tussen de weg van zelfbehoud en de redding door het bloed van Jezus. Wie dan voor het zwaard blijft kiezen, die zal ook door het zwaard vergaan, zonder ontkoming. Maar als we de beker van Christus nodig hebben, dan is er in zijn bloedgemeente ook verzoening voor de grootste van de zondaren. Wat een evangelie, hè? Weliswaar met zelfverlies, maar met de gezegende vrucht. Wie dat leven leert verliezen, die zal het vinden. Door lijden geheiligd, om grondig af te leren dat eigengemaakte zwaarden niet gehanteerd moeten worden. Hoe je dat nou leert? Door de lijdenskelk van Jezus te drinken waar Jezus over sprak. Toen hij zei, gij zult met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word. Dan geeft de Heere vaak verdriet in je lijdensbeker, maar hij stort ook door zijn geest die wondere liefde in je hart. Weet u er iets van, gemeente? Niet van de buitenkant, want dan spreken we zo over het rechtvaardige oordeel Gods en weten heel wat ervan te vertellen. En de diepe zin van het woord ontgaat ons. Dan valt ons lijden helemaal weg tegen wat Jezus geleden heeft. Als ik daar eens naar wil kijken, dan vinden we allerlei vertroosting in zijn wonden. Petrus, diezelfde man van hier, heeft het later begrepen. Ja, ja, toen hij in zijn brief aan die gemeente in de verstrooiing schreef dat zij gemeenschap hadden aan het lijden van Jezus. En dat ze daarin niks vreemds overkwam. Als ze verdrukt werd, om zo de overblijfselen van het lijden van Jezus te mogen vervullen. Als je dan hem hier ziet drinken, wat voor ons onmogelijk zou zijn, dan wil ons dat ook bereid maken om hem te volgen en stil te volgen, gemeente, op de weg. Stil te belijden zelfs. Zal ik die beker dan niet drinken, niet dragen wat u oplegt? Hij legt de mens, zegt Job, niet te veel op. En hoe meer Simon dan in mij sterft, hoe meer Petrus gaat leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan is Simon ons een broeder in de Heere, die naar het woord van Jezus eens zelfs zijn broeders zou moeten versterken. Moet u zelf misschien beschuldigen, gemeente, dat het van binnen helemaal fout zit? Ontrouw, zonde, zwakheid en verloochening van hem. Let nog eens even op die jongeren in Gethsemane. Die sliepen, hè? Toen ze moesten waken. En ze trokken het zwaard. En allemaal kozen ze het hazenpad. Bij die bende vandaan. En de zwaardvechter Petrus, even later verwenst hij zichzelf bij die verloochening. Ja, 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 ja. En toch, toch is het de Heere die er niet één van laat schieten. Het is als een wonder in onze ogen dat er voor de vluchtelingen een welkom is bij hem. En voor de verloochenaar een weg terug is naar hem. Die met zijn zonde en ellende tot hem komt, zal niet uitgeworpen worden. Ook al zit er dan in zondige handen menig onheilig zwaard, dan zijn er handen gemeend die met bloed bevlekt zijn. Hoor nog eens wat hij zei. De beker, zal ik die niet drinken? En dan staat er in mijn Bijbel een vraagteken achter en in de uur waarschijnlijk ook wel. Maar ik denk toch dat ik verder moet lezen. Niet alleen een vraag, maar ook een antwoord. En voor wie dat persoonlijk mag geloven, wordt die beker overvloeiende. Nee, niet van toorn, maar van troost, van liefde en van genade. En hoe meer dan gewend om kruis te dragen, in een weg soms van diepte en van moeite en van leed en verdriet, toch sterker de verborgen omgang met hem geoefend, om zo volkomen te hopen op de genade Gods in die kruisdragende borg. Ja, te verlangen naar de voorgestelde vreugde. En we ervaren het mee. Ik zal de beker van de verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Kijk, gemeente, daar ziet u uit naar de bruiloft van het Lam. En de beker van de dankzegging mag dan dankzeggend gezegend worden. Dat we zeggen geloofd. En er de dankzegging over uitgesproken. En dat alles om Christus, onze lieve zaligmakers, wil. Die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Waarom wij ook altemaal zijn heilige naam eeuwig mogen loven en prijzen. Gij zalft immers mijn hoofd. Gij doet mijn blijdschap groeien. En van uw heil mijn beker overvloeien. Wat een evangelie. Amen.